Ongeveer de helft van de mensen die we aannemen voldoet binnen een jaar niet aan de verwachtingen. Er is geen vakgebied waar we dat zouden accepteren. En het is ook niet nodig. Vandaag spreken we met Bas van de Hatert. Hij schreef meerdere boeken, allemaal in de HR-hoek. Zijn laatste boek, die net uit is, schreef hij samen met recruitmentlegende Kevin Wheeler. En heeft als titel Talent Acquisition Excellence. We gaan het hebben over technologie en recruitment, de 6 fasen van tech-implementatie in dit veld, het voorspellen van de banen van de toekomst en wat de rol van recruiters, tussen haakjes, nog is. Welkom Bas, leuk dat je er bent.
Superleuk om hier te zijn.
Wij kennen elkaar goed, dus dat zal de luisteraar misschien ook horen. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. En Bas, wat is de kernboodschap van jullie boek?
Nou, de kernboodschap is dat er niet één manier is waarop je recruitment goed kan doen, maar dat er meerdere manieren zijn om het goed te doen, maar nog veel meer manieren zijn waarop je het fout kan doen. En om dan meteen een voorbeeld te geven over hoe je het goed moet doen, je recruitmentstrategie moet aansluiten bij je talentstrategie. Dus vorig jaar sprak bijvoorbeeld Transavia bij mij op een van mijn congressen. En die zeiden van ja, wij zijn een low budget airline. Dat betekent dus dat onze salarissen niet heel hoog zijn. Dat betekent dus dat voor de IT'ers die we aantrekken, wij die niet kunnen uit de markt kunnen halen met nog hogere salarissen dan hun concurrenten doen. Dus we hebben een talentstrategie waarbij we mensen een kans geven om een zijstap te maken. Die we dan testen of ze potentie hebben om IT'er te worden, die we dan testen of ze de learning agility hebben om zo'n stap te maken. En die leiden wij dan op tot IT'er. Dan heb je dus een geïntegreerde talent strategy met een talent acquisition strategy. Dan heb je daarover nagedacht, wat voor soort mensen zoeken we en hoe trekken we die aan? Hoe past dat in ons overall talent gebeuren?
Nou, dat lijkt me logisch dat iedereen dat doet, Bas. Het is ook mijn vak. Ik denk, dit is logisch. Waarom doen we het niet?
Nou ja, als je aan de meeste partijen vraagt of ze een talentstrategie hebben, dan zitten ze me al heel vaag aan te kijken. Weet je, vroeger had je bij de Big Four accountants had je up or out. Nou, dat was een talentstrategie. En dat was ineens toch wel een beetje vervelend en moeilijk. En dan zijn ze mee gaan schipperen. En
op ja, dit dat leidt ook tot niet diversiteit. Hè? Juist de eensoortige mensen komen dan naar boven.
Ook, maar ze hadden dan tenminste nog een strategie waar je aan kon. Je had iets waar je je aan vast kon houden. En ik weet nog bij een van dat was niet dan de Big Four, maar die was ooit afgesplitst van de Big Four. Hè? Een van de grote IT-dingen. Die zei, ja, onze upper out. Maar op een gegeven moment, ja, IT'ers waren toch moeilijk te vinden, dus bleven ze toch een beetje houden. En vervolgens zag je dus 2 snelheden binnen dat bedrijf gaan. Maar ze konden niet echt afscheid nemen van 1 partij. En ja, dat ging echt all over the place. En dan sta je nergens meer voor.
Oké, laten we het even hebben over technologie en recruitment. Hè? Want als je kijkt naar het HR-veld, waarvan je zou kunnen zeggen dat heeft een hele employee journey. En er zit ook beoordelen in en belonen en wellness en allerlei andere dingen. Maar recruitment is altijd de voorloper op het gebied van technologie geweest. Al vanaf het begin eigenlijk dat we überhaupt iets met technologie konden doen in ons vakgebied. Wat is de stand van technologie nu, als je er eigenlijk heel weinig van weet? Ik denk dat de meeste mensen wel iets weten van een applicant tracking system, wat dan eigenlijk zoveel betekent als ik heb een vacature en als ik op ik wil solliciteren druk, dan komt al mijn gegevens in een systeem en dat systeem houdt dan bij in welke fase van het recruitmentproces er zit. De meeste mensen kennen dat wel, maar ik denk ook dat het daar een beetje bij ophoudt.
Ja, het grappige is dat in recruitmentland wordt altijd gezegd een applicant tracking systeem doet alles behalve de kandidaat tracken. We komen van een tijd waarin, nou ja, jij zegt we lopen voorop in recruitment binnen HR, maar aan de andere kant kijken wij als recruitment heel vaak naar bijvoorbeeld marketing.
En dan zien daar lopen we eindeloos achter, ja.
Nou, niet meer zoveel als ooit. Toen ik in dit vak begon, keek ik gewoon altijd naar marketing en dan wist ik over 5 jaar wordt dit een hype. in recruitment. En daarom was ik ook altijd degene die met mijn recruitment innovatie masterclasses liep ik zo ver voor op de troep en iedereen vond het geweldig en alles kwam uit. Het enige wat ik deed was gewoon letterlijk 2 jaar na de marketing masterclass er voor recruitment op klikken. Nou, inmiddels zit daar niet heel veel verschil meer tussen. Dat meen ik oprecht, dat de technologie is anders, de budgetten zijn anders. Maar de koploper...
Vind je eigenlijk dat we dat samen zouden moeten voegen? In mijn visie, hè, zou ik zeggen, eigenlijk zouden we dat wat je doet aan werving en employee branding, hè, dus om mensen aan te trekken om bij jou te solliciteren, zou dat niet bij de marketingafdeling moeten? En ik wil nog even voor de luisteraar zeggen, je hoort een beetje af en toe je microfoontje schuiven over je shirt, maar we hebben de echte microfoon ervoor gekozen om die niet aan te sluiten, omdat we anders ook een huilende baby van de buren op de achtergrond horen. Dus dat jullie het weten, het is een beetje een trade-off. Maar ik hoor jou wel nee zeggen, niet recruitment en marketing samenvoegen?
Nee, want zoals ik al zei, ik geloof dat recruitment onderdeel is van je talentstrategie. En je moet dus kijken naar de complete talentstrategie. Ik denk dat recruitment en learning and development, wat doorgaans 2 bloedgroepen binnen HR zijn die niet met elkaar samenwerken, die zouden moeten fuseren. Omdat je vooral mensen moet opleiden of moet aannemen om op te leiden. En met de snelheid waarmee het gaat, en dat weten we al heel lang en dat roepen we al heel lang, hè, leven lang leren en de hele reutemeteut, maar moeten we dus ook mensen gaan aannemen met learning potential, maar ook met potentiële skills, et cetera. En het mooiste zou zijn, wat ik zelf heel erg mis bijvoorbeeld, is dan testen we soms mensen, lang niet altijd, want de meesten doen het nog steeds met cv's en zo, maar zelfs de partijen die dus gedegen assessments inzetten om dus mensen aan te nemen en te selecteren. En dan wordt die data niet meegegeven later in de employee lifecycle. En dan weten we nog steeds niet welk potentieel iemand had. Terwijl we dat wel aan het begin gemeten hebben.
Ja, precies. Nou, ik weet nog wel, toen ik bij Shell werkte, ging dat wel met je mee. Maar inderdaad, ik denk dat dat in veel organisaties niet zo is. Even terug naar mijn vraag. Dat ging over welke technologie nu goed in te zetten is in recruitment.
Nou, er zijn al allerlei hele kleine AI-apps die echt heel veel hulp kunnen bieden. He, dus even heel simpel, ChatGPT schrijft een betere vacature tekst dan de gemiddelde recruiter. Het mooie is dat dan een gemiddelde recruiter die begint met een bovengemiddelde vacature tekst, als het goed is nog wel daar wat dingen aan kan passen en dan krijg je straks nog een echt goede. Nou, er zijn ook tools die daadwerkelijk wel in staat zijn om meteen een hele goede vacature tekst uit te poepen, zeg maar. Er zijn ook tools die kunnen controleren op bias. En even heel simpel, ik verbaas me iedere keer van wat biased woorden zijn. En ik ben een van de experts in dit gebied. En ik vlieg de hele wereld over om daarover te praten. En zelfs ik kom dingen tegen. Maar ja, ik als witte cisgender man herken. Weet je,
sommige dingen niet. Dus het is goed dat er toeltjes voor zijn. Ja.
Natuurlijk niet. Ik heb me ook nooit, weet je, ik ben atheïst, agnostisch. Ik heb me nooit gerealiseerd dat een zinnetje als we gaan 2 keer per jaar een weekend weg voor mensen met een zeer bijbelse achtergrond die in de regio waar ik woon erg veel zijn, een absolute no-no is.
Omdat ze elke week naar de kerk willen.
Omdat die op zondag met het gezin doorbrengen en naar de kerk willen. En dus een weekendje weg is gewoon not done daar. Nou, ik werd er recent door een van mijn moslimvrienden opgewezen dat de vrijdagmiddagborrel voor hem ook altijd een afknapper was. Want op vrijdag gaat hij naar de moskee.
Ja, dat is sowieso iets wat ontzettend wordt onderschat. Dat er heel veel... Ja, zeg maar baantjes of projecten. Ik heb een keer met een ongelooflijk talentvolle moslima gewerkt. Ze was heel jong, droeg ook een hoofddoek en ging daarna werken bij een grote consultancy firm. En daar werd bijvoorbeeld de eerste projecten waar je dan opgezet werd, daar moest je voor gevraagd worden. Maar om daarvoor gevraagd te worden, moeten mensen je kennen. En om je te leren kennen, moet je eigenlijk verschijnen op borrels of meegaan met een skitrip of in de sociale sfeer. Komt dat. Maar als je dan niet drinkt of je wil bidden op tijden waarop er borrels zijn, dan loop je daarmee dus ook meteen achter. Dus dat heeft meteen effect.
Ja, en dat is dan helemaal in het HR-stuk. Ik kijk dan vooral naar het aanneemstuk. Vaak komen ze niet eens binnen, omdat mensen al afgeknapt zijn. Ik heb ooit eens een keertje met dus zo'n stukje technologie, toen ik nog interim zat bij een universiteit, heb ik een vacature herschreven. Dat was voor een hoogleraar. Daar hadden ze in 5 jaar tijd, hadden ze daar 2 niet gekwalificeerde sollicitanten op gehad. En dat was dus een technisch hoogleraar. Ik bedoel, de mensen die zichzelf de meest rationele mensen ter wereld vinden. Ik heb hem herschreven en we hadden binnen een maand hadden we 6 sollicitanten, waarvan er 5 gekwalificeerd zijn, 3 op gesprek zijn gekomen en 3 maanden later hadden we een hire.
Ja, precies. Dus het maakt echt uit welke tekst je schrijft.
Absoluut.
We gaan even, gezien de tijd ook, Bas, we hebben het over, oké, er zijn dus veel ontwikkelingen op het gebied van technologie binnen de recruitment. Uiteindelijk gaat het erom om de juiste kandidaat te vinden voor de baan die je nu hebt. Ik zeg in mijn boek, wat gaat over scaling up, hoe belangrijk het is om mensen ook aan te nemen met een bepaald potentieel, hè, afhankelijk ook van je groei. Definities. Dat is ook wat jij bedoelt met dat het moet aansluiten op je talent acquisition idee of strategie. Vervolgens heb je een manier om dat heel goed te doen. En, of je hebt eigenlijk gezegd, er zijn meerdere manieren om het heel goed te doen en een heleboel manieren om het niet goed te doen. Wat kan je ons even meenemen van waar moet een recruiter in ieder geval mee bezig zijn om het goed te doen?
Nou, zoals ik al zeg, het begint met een talentstrategie. Bedenk je wat je wil en bedenk je ook wat voor soort mensen je zoekt. Weet je, even heel simpel, een high volume rol zoals de Albert Heijn of de Action of het Kruidvat hebben hele andere technieken nodig, zoeken op een heel andere manier naar mensen dan een Capgemini of een Sogeti of een McKinsey. Dat zijn andere processen. Het feit dat we dan denken dat recruitment één soort proces is, nou laten we daar nou eens al vanaf gaan. Vandaar dat ik dus ook zeg, er zijn veel manieren om het goed te doen. Nou, je kan zeggen als een retailer zijnde, joh, ik trek mijn hoofdkantoor hiring los van mijn winkel hiring. Dat doen er steeds meer. Er zijn er ook nog steeds die zeggen, alles moet in hetzelfde systeem. Nou, dat is dus een manier om het fout te doen. Maar ik zeg dan ook, er zijn retailers die naar het potentieel kijken van wat ze op de winkelvloer hebben en vervolgens gaan kijken of ze die mensen door kunnen laten groeien. Ik heb zelf ooit, toen ik 15 was en net mijn HAVO-diploma kreeg, heb ik bij wat destijds de BFW heette, dat was een vuilverwerker, en die keken gewoon van, hebben wij hier mensen die daadwerkelijk een carrière als vuilnisman zien? En je gaat het geloven of niet, maar die zijn er. En die boden ze dan aan om hun groot rijbewijs te halen. En dan werd je uiteindelijk vrachtwagenchauffeur op die vuilnis. En die hadden dus achter de wagen, hadden ze hun eigen wervingskanaal voor de chauffeurs. En die mensen die waren daarna ook heel loyaal aan dat bedrijf. Omdat, ja, dan had je wel een groot rijbewijs en daar zat ook een bepaalde earn-out-regeling natuurlijk in, hè, dat werd
Precies,
betaald.
maar dat er ook naar je gekeken wordt en je eruit wordt gehaald en gezegd, hé, joh, wij willen je hier hebben in het bedrijf, doet natuurlijk een hoop goed.
En je kreeg een bepaalde status daarmee en ja, zo waren er een heleboel van die systemen waarvan zij dus hadden gezegd, wij kweken onze eigen mensen intern. En op het moment dat ze zagen bij een van die chauffeurs dat hij bijvoorbeeld een bovengemiddeld hoge logistieke kennis had, zou hij wel eens vestigingsmanager kunnen worden, kreeg je een managementopleiding aangeboden.
En Bas, kijk, als je een klein bedrijf hebt, dan kan je zeggen, het is soms moeilijk om het potentieel van iemand te zien, want je ziet iemand in de rol waar die nu in zit en daarop beoordeel je iemand ook. En soms maak je daarin helemaal niet de goede inschatting als mens welk potentieel iemand heeft. Als je juist heel groot bent, is het weer moeilijk om door al die lagen heen dat goed te overzien. Wat kan nieuwe technologie, hoe kan dat ons helpen om dit beter te doen?
Nou, ik denk dat grote bedrijven vaak een groter probleem hebben waar ze echt technologische ondersteuning nodig hebben. Kleinere bedrijven, daar is overigens ook, er is nu een heleboel technologie die juist voor het middenbedrijf uitkomt. Wat ik heel erg gaaf vind, ook op talenterkenning, op slimmer selecteren en dat soort zaken.
Kun je
Dus.
een paar van die linkjes aan ons geven dat we die in de show notes neer kunnen zetten? Dat is wel leuk voor mensen om er even naar te kijken.
Uiteraard, uiteraard. Ik heb 2 Nederlandse bedrijven. De een heet Recruit en de ander heet Recruit Robin. Oh nee, Robin tegenwoordig. Ze zijn net gerebrand. Dat zijn 2 partijen die echt zich op het middenbedrijf richten, waarvan ik zeg, nou, die hebben daar hele nuttige diensten voor. De een meer op selectie, de ander meer op het vinden van kandidaten. Maar bijvoorbeeld bij een groot bedrijf, nou, dan neem ik weer het voorbeeld van wat zowel ABN AMRO als Schneider Electric, die hebben ABN AMRO, sorry, het was wat geluid.
Ja, even het microfoontje moet je weer vasthouden, want ik hoor hem tikken.
ABN AMRO en Schneider Electric, die hebben dus een systeem waarbij je intern soort van gig-platform. Dus stel je voor, jij hebt binnen jouw afdeling één dag in de week of 2 uur per week, moet je iemand hebben die iets met Facebook gaat doen. Nou, dan kan je daar een externe voor aannemen. Je kan dat ook als een interne klus uitzetten. Nou, en zo kunnen er allerlei meedenkdingen. Of ik heb een keer iemand nodig die weet ik het, een legal advies geeft. Of die, nou ja, dat ga je dan meestal voor naar de afdeling legal. Maar allerlei van die kleine klusjes binnen je afdeling. Die kunnen ze mensen zich erop inschrijven. Dan kunnen ze dus intern kijken of het iets voor hun is. Ze worden daarop beoordeeld. Daar worden skills op toegekend. En dat zetten ze dan ook weer in voor intern doorgroeien. Nou, een ander voorbeeld vind ik een hele mooie. Dat binnen de gemeente Den Bosch hebben ze in het HR-handboek staat. Als wij denken dat iemand een bepaalde baan kan leren, een interne kandidaat, gaat die altijd voor een externe kandidaat.
Wat sowieso over het algemeen heel goed is voor de productiviteit en de kans op succes.
Ja, waarbij ik dan wel meteen zeg, je moet wel het talent hebben om iets echt goed te kunnen leren. Ik denk dat wij nog wel eens de kwestie talent onderschatten. De kwestie motivatie is net zo belangrijk, maar de kwestie talent is dat volgens mij ook. Waardoor we wel mensen die heel graag willen op posities in veel bedrijven hebben zitten, maar ik me af en toe afvraag, met name als je kijkt naar managementposities, heb ik wel eens mijn twijfel of mensen voldoende motivatietalent hebben bijvoorbeeld. Hè? Dus daar moet je wel een mix hebben, maar die hebben dus heel duidelijk gekozen voor intern boven extern. Talentstrategie noem je dat. Dus intern krijgt daar alle kansen. En je mag een interne sollicitant hoe dan ook niet afwijzen voordat je die persoon gesproken hebt.
Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en als het gaat over de tools die onmisbaar zijn voor de recruitmentwereld, dan sluiten we dit onderwerp een beetje af. Welke zijn dat?
Poeh, dat is een hele goede. Ja, ik ben zelf, vind ik dat alle vormen van early stage assessments onmisbaar zijn. Omdat je op het basis van...
Early stage assessment bedoel je vroeg in het proces, hè?
Ja, als het aan mij ligt...
Van aan het einde.
Ja, als het aan mij ligt, nog voor het cv. Als het aan mij ligt, zou je elke kandidaat een test moeten geven om te kijken of die hoeveel talenten die heeft. En dat kan dan een test zijn of iemand bij jouw bedrijfswaarde past. Dat kan een test zijn of iemand de skills heeft of de potentie heeft om een baan te hebben. Maar het zegt hoe dan ook meer dan een cv. Want een cv hebben we nog nooit enige voorspellende waarde in weten te vinden als wetenschap op het gebied van HR. En toch gooien we daar al heel veel mensen op uit. En het feit dat de helft van de mensen faalt, geeft ook wel aan dat het ook niet zo heel veel zegt.
Waarom is het zo hardnekkig, Bas? Want dit weten we al echt lang, dat die cv-selectie niet betrouwbaar is en dat onze eigen interview skills, zelfs als je een hele goede recruiter bent, ook niet heel goed is. Sterker nog, dat het soms net zo goed is als een hele rij sollicitanten om de beurt een 1, een 2, een 1, een 2 en 1, een 2 te geven en alle 2 aan te nemen. Dan heb je ongeveer hetzelfde resultaat. Ik chargeer een beetje, maar dat komt toch wel echt uit onderzoek. Waarom blijven we het doen?
Omdat we het altijd zo gedaan hebben. En nou, er zijn 2 redenen. Die laatste, waar iedereen overschat zijn eigen mensenskills. En ik ben daar dan altijd heel makkelijk in. Als jij geen studie psychologie hebt gedaan, heb jij geen intermenselijke skills. Daar kan je eigenlijk gewoon een punt op zetten. En dan worden heel veel mensen altijd heel boos. Maar het punt is, waarom vinden voor zoveel HR-mensen het vak psychologie zo verschrikkelijk? Omdat je heel erg een introspectie moet doen, omdat je helemaal afgebroken moet worden, omdat je je eigen biases moet kennen. Als je je eigen biases niet kent, kan je andere mensen ook niet kennen. De meeste HR-mensen zijn zich niet bewust van hun eigen biases. Dat is ook meteen de reden waarom je bij het cv niet werkt. Wij hebben vooroordelen. Iemand heeft voor Google en Facebook gewerkt. Wat zegt dat? nou, dat hij voor Google en Facebook heeft gewerkt, maar niet of hij enige kwaliteit heeft, want ook die hebben mishires.
Ja, precies. Wij denken dan. Dus dat is ook de reden. Jullie hebben in het boek een nieuw recruitment model beschreven. Daarin zie je in het midden een cirkel, er staat nieuw recruitment model. En daaromheen is de eerste cirkel heel groot, data, data, data. Is dat een reden?
Dat is waar wij wel naartoe moeten, ja. Recruitment is een science en een art. We hebben het science deel ook altijd als art, dus als kunst gezien. De kunst is mensen te overtuigen. De kunst is de autoverkoper, de meubelverkoper, noem het allemaal maar op, mensen te overtuigen. En die art of persuasion, daar zit een stuk kunst in. Maar wat voor skills we nu eigenlijk nodig hebben? Nou, ik kom dus bij best wat organisaties binnen en dan vraag ik naar de skills die ze hebben. Dan komt er een lijst vage termen. Dan zeg ik, hoe hebben jullie die gedefinieerd? En dan zijn er geen definities. Ja, dan weet je dus niks.
Nee, dus dan zeg je bijvoorbeeld, iemand moet banking skills hebben, maar we weten niet wat dat betekent. Of
precies.
Iemand moet analytisch goed zijn, maar waarvoor heb je het nodig en hoe meet je het?
Nou, ik zal het je sterker vertellen. Iemand moet integer zijn. Zei ze bij een accountantskantoor waar op dat moment 3 rechtszaken tegen liepen. Waarop ik zeg, goh, hebben jullie daar in het verleden niet op geselecteerd? Jawel, ik zeg, nou dan hadden er geen rechtszaken kunnen leveren. Of is integer zijn integer naar het bedrijf en niet naar de maatschappij? Vertel mij, nee, maar hoe hebben jullie integer gedefinieerd? En dan beginnen ze heel erg, ja nee, beide. Ik zeg, nou ja, blijkbaar is dat in het verleden niet het geval geweest. Vertel mij, wat, weet je...
Precies, maar Bas, als het dus zo moeilijk is om te definiëren welke skills heb je nodig, hè? Of welke talentstrategie ik heb. Ik ben zelf bezig ook op dit onderwerp en het verschil aan het maken tussen waar is technologie goed in en waar zijn mensen goed in. Nou, dan zou je kunnen zeggen van oké, in technologie is goed in dataprocessen, in patroon herkennen, in... availability, hè, want je kan gewoon 24/7 door, consistentie, schaalbaarheid, foutenreductie, automatisch leren, technologie. Dan zeg je, oké, mensen, emotioneel intelligent, creativiteit, innovatie, hè, zo'n chat gaat niet uit zichzelf iets verzinnen, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ethisch. Kunnen wij nadenken over dingen van is dit ethisch, is dit integer inderdaad, interpersonal skills, culturele verschillen begrijpen en daarop acteren, contextuele understanding. Nou, zo zou je een lijst kunnen maken van hier zit het verschil, er zijn veel meer te noemen. Maar hoe breng je dat dan zo direct terug in de banen die we ontwerpen, in die talentstrategie?
Nou, het is even de vraag of die culturele en interpersoonlijke skills of mensen daar ook nog beter in zijn dan technologie. Want over het algemeen kan je betere gesprekken tegenwoordig met een chatbot hebben dan met een gemiddeld persoon, denk ik wel eens. Maar
het ligt een beetje al aan met wie je spreekt, maar goed, ja.
Ja, nee, maar dat bedoel ik. En de meeste recruiters zijn relatief matig in hun baan. Zoals de meeste mensen overigens, denk ik, over het algemeen niet boven het gemiddelde uitsteken. En technologie kan het werk van 1000 gemiddelde mensen doen, maar niet van 1 bijzonder persoon. Dus daar zie je de kwaliteiten ten eerste gewoon uitblinken, echt heel erg uitblinken in wat je bent. Maar als je dan gaat hebben over, nou, wat is nou een skill waarvan ik zeg, die blijven bij recruiters, dat is de interpretatie van de data. Dus ik heb afgelopen weken heb ik mogen testdriven met een Nederlandse applicatie, Into Dialogue heet die. En die kan dus een gesprek zoals dit, en als het dan een sollicitatiegesprek is, neemt hij dat op, analyseert hij dat en geeft hij de kwaliteiten die Wendy of Bas heeft. Afhankelijk van wie de geïnterviewde is. Maar of die kwaliteiten passen bij dit bedrijf, deze functie en met name ook dit team, daar vind ik dat de mens aan toepast. Dus je zou als recruiter naar een soort talent advisor rol toe moeten, waarbij je dus niet meer gaat analyseren wat jij denkt in het gesprek gehoord te hebben en welke kwaliteiten jij denkt dat iemand heeft, want daar weten we van, daar zit je ontzettend vaak op. Als jij, sterker nog, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als je probeert de motivatie van iemand te meten, dat het omgekeerd gecorreleerd is met de daadwerkelijke motivatie dat iemand voor een baan heeft. Hè. Dus wij zien de meest gemotiveerde mensen als minst gemotiveerd en omgekeerd op basis van non-verbale communicatie. Is een heel interessant onderzoek, is in Nature gestaan. Maar dat we dus dat aan technologie overlaten, maar vervolgens wat eruit komt, samen met een hiring manager gaan praten, oké, jouw team heeft al heel veel analytische vaardigheden, dat snappen we, want je hebt een data-analyse team binnen mijn bedrijf, maar zullen we dan iemand nu nemen die wel voldoet aan het minimum van de analytische vaardigheden, maar daarna vooral ook het hoogste scoort op communicatieve vaardigheden, want dan vinden je collega's je afdeling misschien ook nog eens een keertje leuk. Dit is letterlijk een gesprek wat we op een gegeven moment een keer bij een van mijn klanten hebben gehad. Zo van, fantastisch, maar jij als analist, hiring manager, waardeert analytische kwaliteiten heel erg hoog, maar binnen de organisatie word je niet heel vriendelijk gevonden.
Ja, precies, dus dat is dan belangrijk.
Ja, dan kan je dus als talent advisor, kan je met die mensen, en dan ga je dus de data interpreteren. En dan ga je zeggen, waar leggen we de ondergrens van analytisch vermogen, want het is wel een data-analyse afdeling. En dan gaan we dus kijken naar de 2-3 kandidaten die het hoogst scoorden op communicatieve vaardigheden.
Oké, Bas, we moeten bijna afronden. Ik heb nog 1 minuut en 2 vragen. 1 vraag heb je meer dan 1 minuut voor nodig, maar misschien kan je ons toch even door de fase kort heen leiden. Die 6 fasen van tech-implementatie in dit veld. Hebben jullie in het boek iets over gezegd? Wat is het belangrijkste wat mensen daarvan moeten onthouden?
Het belangrijkste daarvan is eigenlijk heel simpel. Er is een maturity model, zoals je dat dan noemt, met waar zit je qua tech-implementatie. Bijna niemand zit op het hoogste niveau, maar het is heel onverstandig om stappen over te slaan, omdat je de learnings van een eerdere stap moet nemen. En dat is waar ik de meeste tech-implementaties fout op zie gaan. We hebben niks geleerd en we denken meteen van, onze eerste auto is een Ferrari, we trappen het gaspedaal in. En nou, meestal zit je dan tegen de allereerste lantaarnpaal aan. En dan heb je ineens niet meer het geld voor een nieuw stukje technologie.
Dat is een heel mooi beeld, die Ferrari tegen die lantaarnpaal aan. Hoewel we er natuurlijk liever in door willen rijden. Laatste vraag voor jou, Bas. Wat is de belangrijkste code die we moeten kraken om op recruitmentgebied het komende jaar echt een verbetering te realiseren?
De belangrijkste code is denk ik daadwerkelijk gaan identificeren skills en dan ook de gedefinieerde skills, meetbare skills. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat is nu echt belangrijk? En heel nog belangrijker misschien wel, de skills nu en de skills over 1, 2, 3 jaar die functie nodig heeft, want AI gaat elke functie veranderen. Dus als ik dan nog met 1 vergelijking mag eindigen. Vrienden van mij zeiden, ergens rond het jaar 2000 zijn de skills van recruitment gigantisch veranderd. Toen werd je namelijk van een telefoon eerst recruiter en ging het om je belskills, ging het naar je schrijfskills. Want toen werden we een e-mail en LinkedIn first, of een e-mail first recruiter. En in 2005 werd je een LinkedIn first recruiter. Dus die skills zijn al van praatskills naar schrijfskills gegaan. Zo zie je al dat wij denken dat
de functie... En nu gaan we naar data skills.
En dit gaat naar data skills, maar denk heel goed na over wat zijn nu... Misschien dat we wel juist weer teruggaan naar Bell skills. Of gaat ook een applicatie als Scotty dat overnemen? Ik weet het niet.
Nee. Nou, Bas, dank je wel. We kunnen er nog uren over doorpraten. Het is ook leuk om jou te volgen op dit vakgebied. Dank voor je tijd en het delen van jouw inhoud en het schrijven van het boek. Wat iedereen natuurlijk kan lezen als je beter wil weten hoe je voorop blijft lopen. Het boek heet Talent Acquisition Excellence.
Dankjewel.
Graag gedaan. Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties, laat het me weten op wendy@vpeople.com en V schrijf je met V-I-E. Laat een berichtje achter in de podcast app met een sterrencode, want daardoor wordt die beter vindbaar. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. En graag tot de volgende keer.